De boodschap voor deze ochtend is uit Spreuken hoofdstuk 3. Er staan een aantal bekende versen in en ik was in eerste instantie van plan om daarover te spreken. Ik was daarmee bezig de afgelopen week. Maar toen ik dit hoofdstuk las, ook de eerste paar versen, werd ik eigenlijk bepaald bij die eerste drie versen van dit hoofdstuk. Die spreken over de wet. En de wet is in evangelische kringen toch een moeilijk onderwerp. Hoe ga je met de wet om? Vroeger zat ik in een kerk. Daar werd elke ochtend de wet gelezen, de 10 geboden. Maar eigenlijk wisten die mensen daar ook niet wat ze met de wet aan moesten. Ja, je moest die wet houden. En er waren dan weer verschillende ideeën over wat de reden daarvan was. Sommige mensen hebben toch het idee dat wanneer ze de wet houden, of proberen dat te doen, want iedereen weet wel, dat lukt eigenlijk niet. We kunnen de wet niet houden. Zeker niet in gedachten. Maar sommige mensen hadden toch het idee dat door het proberen te houden van die wet, door dat zo goed mogelijk te doen, vaak toch op een eigen manier, dat ze daarmee zichzelf aangenaam maakten bij God en daardoor, als het ware, de zaligheid verdiende. In ieder geval daar meer voor in aanmerking zouden komen dan mensen die dat niet deden. Een hele vreemde gedachte, vinden we helemaal niet in de Bijbel, maar wel iets wat typisch bij de mens hoort. We houden een aantal regels, op onze eigen manier ingevuld, en dan hopen we daarmee dat God daar tevreden mee is en ons de zaligheid geeft. Maar dat is niet de manier waarop we met de wet om moeten gaan. Er is ook een gedachte dat men de wet moet houden uit dankbaarheid. In een zekere zin is dat waar. Maar een mens kan van zichzelf de wet niet houden. En we hebben de neiging om die regels van de wet van God te gaan houden. Puur voor die regels op zich. Als ik dat maar doe, dan is het goed. Als ik dit en dit en dit doe, en dat niet doe, dan is God tevreden. Is dat de bedoeling van de wet? Nee, dat vinden we ook niet in de Bijbel. De wet is een moeilijk onderwerp. Ik heb ook een aantal commentaren erop nageslagen. En ik vond eigenlijk geen goed antwoord hoe we als christen moeten omgaan met de wet van God, met de geboden van God. Want ook in het Nieuwe Testament wordt gesproken over het houden van de geboden van God. Wie mij lief heeft, zegt de Heer Jezus, die onderhoudt mijn geboden. Hoe gaan we daarmee om? Het is heel moeilijk om daar een antwoord op te vinden. En zeker ook in evangelische kringen is het heel moeilijk om daar een antwoord op te vinden. Men spreekt daar liever maar niet over. Laat het maar niet over de wet hebben. Maar laten we eerst deze versen lezen. We zien wat hier over de wet gezegd wordt. Dit is het Oude Testament. Maar desalniettemin, de wet heeft een betekenis voor ons. Mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze u vermeerderen. Dat de goede tierenheid en de trouw, of de goede tierenheid en de waarheid, trouw en de waarheid is hetzelfde woord, u niet verlaten en bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart en vind gunst en goed verstand in de ogen Gods en de mensen. Vergeet mijn wet niet. Uw hart bewaren mijn geboden. Zal het woordje wet even wat breder nemen? Het woord van God. Vergeet het woord van God niet. Bewaar het woord van God. Leef naar het woord van God. Als we het Nieuwe Testament opslaan en daar één tekst bekijken in 1 Korinthe 1. Dan geeft dat toch wat meer duidelijkheid hoe we als christen moeten omgaan met de wet. 1 Korinthe hoofdstuk 1, het 9e vers. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Wanneer u dus hoort bij de Heer Jezus, wanneer u hem hebt aangenomen als uw verlosser, als uw leven aan hem overgegeven is, dan bent u dus geroepen tot de gemeenschap met de Heer Jezus. We zijn dus geroepen om met hem te wandelen. En daar hoort automatisch bij dat we ook leven bij het woord. We kunnen niet wandelen met de Heer Jezus en het woord maar laten voor wat het is. Dat kan niet. De Heer Jezus openbaart zichzelf door het woord en door zijn Heilige Geest die ons gegeven is. En het woord en de Heilige Geest die werken altijd samen. Dus wanneer het woord in ons leven, wanneer we het woord onderzoeken, wanneer we het woord lezen, dan kan de Heilige Geest dat woord een werking geven in ons leven. Kan het ons opbouwen? Kan het ons versterken? Kan het ons ook verkwikken? Dat staat hier ook in het 8e vers van Spreuken 3. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Het woord is als het ware een medicijn voor ons, een medicijn voor onze ziel. Medicijn voor onze geest. Het is de bedoeling dat we leven in de gemeenschap met de Heer Jezus door zijn woord. Zo makkelijk om het woord maar te laten voor wat het is. Het woord maar dicht laten. Ja, ik heb wat moeite met lezen, dus ik lees maar niet. Maar dat is geen excuus. U kunt het woord ook luisteren. Als u echt niet kunt lezen. Als u er echt moeite mee hebt. Iedereen heeft wel een smartphone tegenwoordig. Of een computer. En dan kunt u ook programma's downloaden. Waarmee u het woord kunt luisteren. Er is altijd een mogelijkheid in deze tijd. Dat u met het woord bezig kunt zijn. Maar we zijn zo makkelijk bezig met andere dingen die ons meer interesseren. Het woord dat heeft voor ons geen prioriteit. Ja, op zondag lezen we dan wel een stuk uit de Bijbel. In de prediking of bij de Bijbelstudie. En aan tafel lezen we ook een stukje. Maar de persoonlijke lezing van het woord schiet er zo makkelijk bij in. Daar hebben ze makkelijk geen tijd voor. En als we leven in de gemeenschap met de Heer Jezus, waarvoor we geroepen zijn, dan horen we ook te leven met het woord. Horen we daar tijd voor te nemen. Om te zien wat het woord ons zegt. Wat het woord ons zegt over de Heer Jezus. Hoe we hem kunnen leren kennen. En ook wat het woord zegt over onszelf. Nu heeft God ons zijn wet gegeven. En het Nieuwe Testament zegt, niet het oude, maar het nieuwe. De wet is heilig en volmaakt en goed. De wet is het woord van God, dus het spreekt over de Heer Jezus. Laat zien wie hij is. Het is ook een onderwijzing. Het Hebreeuwse woord is Torah en dat betekent onderwijzing. De wet is dus een onderwijzing. De wet wil ons dus onderwijzen aangaande de Heer Jezus. De wet wil ons onderwijzen aangaande het leven wat we met hem mogen leiden. Die wet is dus belangrijk. Maar hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat het eenvoudig is. We behoren te wandelen met de Heer Jezus. En wanneer we dan leven in het woord. En we komen als het ware op zo'n T-splitsing. Waar we een keuze moeten maken. Ga ik hier naar links? Ga ik hier mijn eigen gedachten volgen? Ga ik hier de weg van de wereld? Of ga ik hier naar rechts? Ga ik hier de weg van de Heer Jezus? Ga ik hier de herder achteraan? Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. Wat denk ik iedereen begrijpt. Je loopt op straat. Je voelt zich niet helemaal goed. Je hebt moeilijke dingen meegemaakt. En je komt langs een café. En wat is er nou in de wereld beter om te doen dan een café binnen te gaan en je daar te bedrinken? Ik hoor bijna niets anders om me heen tegenwoordig. Drank, drinken, zuipen. U kent al die termen. Dat is zo hoog aangeschreven in deze wereld. De oplossing van alle problemen, lijkt men aan één kant te denken. Aan de andere kant weet men heel goed de drank, van alles kapot maakt. Maar toch lijkt het de oplossing van alle problemen en is het ontzettend belangrijk. Het is een afgod geworden. Stel u loopt over straat met die problemen, met die gedachten en u wandelt met de Heer Jezus. En u komt bij die deur van het café. Kunt u dan de herder volgen dat café in? Ik weet één ding heel zeker, de Heer Jezus gaat daar niet naar binnen. Ja, misschien gaat hij er binnen om iemand eruit te halen. Maar hij gaat daar niet naar binnen voor zijn vermaak. Hij gaat daar niet naar binnen om daar in de bar te gaan zitten. En om daar drank te bestellen. Ik denk dat u dat heel goed begrijpt. De Heer Jezus zal niet voor zijn vermaak dat café binnengaan. Dus als u wel dat café binnengaat, dan bent u niet de herder aan het volgen. En als u erover nadenkt, dan weet u ook heel goed dat u de herder niet volgt. We hebben een paar keer geleden gehad over what would Jesus do? Wat zou de Heer Jezus doen? En we weten altijd het antwoord op de vraag. Komen we voor zo'n keuzemoment? We vragen ons af, wat zou de Heer Jezus doen? Dan weten we wat de Heer Jezus zou doen. En als u voor die kroeg staat en u vraagt zich af, kan ik de herder volgen hier naar binnen? Dan kunt u weten, de herder gaat hier niet naar binnen. Om misschien iemand eruit te halen. Maar niet om daar te gaan zitten. Wanneer u dus wandelt met de Heer Jezus, en wanneer u leeft in zijn woord, dan weet u ook, ik hoor hier niet naar binnen te gaan. Maar ik hoor de herder te volgen. Als u leeft in de gemeenschap met de Heer Jezus, dan is het u duidelijk wat de bedoeling is. God heeft die wet gegeven met de bedoeling dat we het goed zouden hebben. Wanneer we leven naar de wet, dan is dat goed voor ons. Het is niet dat God ons een stel regels geeft van nou, dit en dat moet je doen, ik wil het je moeilijk maken. Nee, wanneer we leven naar de wet is dat goed voor ons. Dat is de weg die Hij voor ons heeft. Dat is een weg van vrede. Dat is een weg van rust. Niet een weg die in overeenstemming is met onze eigen gedachten, met onze eigen gevoelens. Maar het is een weg van vrede en van rust wanneer we gehoorzamen. Misschien zegt u wel van, ja, waar heb je het precies over? De wet, die ken ik niet, die heb ik eigenlijk nooit gelezen. Laten we dat eerst doen in Exodus hoofdstuk 20. Daar vinden we de 10 geboden beschreven. Mensen die naar een kerk gaan, die zullen die ongetwijfeld heel goed kennen, want wordt daar elke ochtend gelezen, elke zondagochtend. In de evangelische kringen wordt die eigenlijk standaard niet gelezen. Omdat men niet weet wat men ermee aan moet. En dat men denkt, hoeven we ons daar niet meer aan te houden. Laten we lezen wat hier staat. Exodus 20, vanaf het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Tot zover in dit gedeelte. Al deze geboden op eentje na komen ook in het Nieuwe Testament weer tegen. Maar kijk naar het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mij nagezet hebben. Johannes zegt aan het einde van zijn eerste zendbrief: kinderkens, hoed uzelf voor de afgoden. Het derde gebod, de naam van de Heer niet ijdel gebruiken, komen we in Efeze tegen. Dat we niet vloeken. En Paulus zegt: ik had de begeerte niet geweten zonde te zijn, als de wet niet zei: gij zult niet begeren. Gij zult niet doodslaan, we mogen geen hatelijke gedachten hebben. Zegt de Heer Jezus in de bergrede. Niet echtbreken, wordt ook duidelijk over gesproken in het Nieuwe Testament. Niet stelen, komen we ook in de brief van Thessalonicenzen tegen. Of in Efeze. Al deze geboden op eentje, dan komen we dus weer tegen in het Nieuwe Testament. Die zijn dus nog steeds van belang. Het is nog steeds van belang dat we leven volgens deze geboden. Niet om een lijstje te onderhouden van: nou, ik heb dat gedaan, dat is goed, ik heb mijn plicht gedaan. Nee, de basis van de wet is liefde, lezen we in het Nieuwe Testament. Gij zult de Heere God lief hebben met gehele hart, met gehele ziel, met gehele verstand en met al uw kracht. En uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Liefde is de samenvatting van de wet. Ze leven naar de geboden van de Heere uit liefde. Uit liefde tot hem. Om dat te weten wat de Heere ons zegt, dat is goed voor ons. En de Heere geeft ons ook deze geboden uit liefde. Maar we kunnen daar niet mee omgaan als we niet wandelen in gemeenschap met de Heer Jezus. Als we niet die herder volgen. Als we niet leven bij het woord. Want als we dat niet doen, maar toch proberen de wet te houden. Ja, dan doen we het op onze eigen manier. Dan maken we onze eigen versie van de wet, die we voor onszelf beter denken te kunnen houden. En het wordt een dode zaak. Een dode letter. Het is ons dan niet tot vreugde. Niet tot vrede. Maar het wordt een frustratie. En het wordt een droge zaak. We zijn geroepen tot de gemeenschap met de Heer Jezus. En in die gemeenschap mogen we leven naar zijn woord. En dat is goed voor ons. Zullen we kijken naar dat 13e vers, het 6e gebod: gij zult niet doodslaan. En dat betekent niet alleen dat we letterlijk de daad verrichten, iemand daadwerkelijk doodslaan of vermoorden. Maar de Heer Jezus laat ons zien in de bergrede dat ook gedachten als een doodslag gerekend worden. En hoe snel kunnen we in onze gedachten een doodslag plegen? Hoe snel zijn we geneigd om kwaad te denken over onze naasten? Dat gaat heel gemakkelijk. Iemand doet ons onrecht aan. Iemand belastert ons misschien. En dan zijn we heel snel geneigd. Dat is eigenlijk gewoon de natuurlijke neiging van het hart. Om kwaad te denken over die persoon. En om ook zelf een kwaad gerucht over die persoon te gaan verspreiden. Om onszelf te gaan verdedigen. Om medestanders te zoeken tegen die persoon. Maar wat doet dat? Doet dat iets goeds voor ons? Die negatieve gedachten over die persoon, doen die iets goeds voor ons? We hebben geen idee wat gedachten alleen van kwaad uitrichten. Denkt u eens op dit moment aan een citroen. Wat gebeurt er? Zeer waarschijnlijk dat er een speekselvorming in de mond plaatsvindt. Waarom? Omdat u een citroen proeft. Omdat u denkt aan een citroen. Die gedachte aan de citroen brengt in uw lichaam een reactie teweeg. En wanneer u kwaad denkt over iemand, dan brengt het in uw lichaam een reactie teweeg. Brengt het in uw ziel een reactie teweeg. En het is geen positieve, maar een negatieve reactie. een reactie die schadelijk is voor ons. Petrus zegt ook, hoed u voor de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. Een begeerlijkheid, dat het is alles wat uit ons hart voortvloeit. En het kan er van alles zijn. En ik geloof zeker dat kwade gedachten over iemand koesteren die iets over ons gezegd heeft of die ons iets heeft aangedaan, dat het ergens ook een begeerte is. We begeren gewoon om die kwade gedachten te koesteren. Dat is gewoon de neiging van ons zondig hart. En die begeerte, die voert krijg, die vecht tegen onze ziel. Die heeft een sterke negatieve invloed. En de Heere wil ons daarvoor bewaren. De Heere wil ons bewaren voor al die verkeerde dingen die er in ons leven kunnen zijn. Daarom zegt hij, volg mij. Leef naar mijn woord. Dat is goed voor je. Dat is heilzaam. Dat geeft vrede. Dat geeft rust. En nogmaals, niet om dat als een verplichting te onderhouden, want dat kunnen we helemaal niet. We kunnen die wet helemaal niet houden als we niet wandelen met de Heer Jezus. Door zijn woord en door zijn geest geleid. En de geest leidt ons door het woord. Woord en geest kunnen we nooit scheiden. Veel mensen proberen dat. Die willen enkel de geest, maar niet het woord. Wel, dan is er een heel groot risico dat het een hele verkeerde geest is. Ik zal niet zeggen dat het altijd de verkeerde geest is. Misschien is het zelfs wel zo. Maar u moet dat risico niet eens willen lopen. Woord en geest gaan samen. U kunt niet door de geest geleid worden en het woord maar dichtlaten. Ja, onder bijzondere omstandigheden zal het kunnen als u het woord niet tot de beschikking heeft. Maar dan zal de Heilige Geest nog het woord gebruiken wat in uw geheugen is opgeslagen. Dat u het voorheen gelezen hebt, bestudeerd hebt, beluisterd hebt. Dat u bijbelstudies en prediking hebt gevolgd. Dat kan de Heilige Geest gebruiken, ten goede. Jaren later, als u het misschien al vergeten bent, dan kan de Heilige Geest het weer tevoorschijn halen. Kan hij u zo leiden door het woord. Kan hij u laten zien welke keuze u moet maken. Als u weer voor zo'n splitsing komt, komen we voortdurend voor splitsingen te staan in ons leven. Volg ik hier de weg die mijn hart me ingeeft, of volg ik de weg die de Heilige Geest mij laat zien? De wereld zegt, volg je hart. Ik heb ook christenen horen zeggen, volg je hart. De Bijbel zegt, het hart is arglistig. Meer dan enig ding, het is dodelijk. Een christen hoort nooit zijn hart te volgen. Hij hoort de Heer Jezus te volgen. Door de leiding van de Heilige Geest. Dat we leven in gemeenschap met Hem. En als we zo leven, dan is die wet een zegen. Dan is die wet heilig, rechtvaardig en goed. Het is een zegen om te leven naar de geboden van de Heer, maar het is niet makkelijk. Want ons eigen hart geeft ons hele andere dingen in. Ik las vanmorgen in de HSV dat we moeten bidden voor degene die ons belasteren. En als we de Heer Jezus volgen, hoe meer we Hem volgen, dan zullen mensen ons ook belasteren. Dan zullen ze leugens over u verspreiden. Dat lezen we in het woord, dat gebeurt. En dat geeft een reactie in ons leven. Geen positieve reactie, maar een negatieve reactie om kwaad te denken over die mensen. Om uzelf te gaan verdedigen. En dan hebben we de keuze, ga ik die gedachtegang volgen? Ga ik daarin verder? Ga ik gehoor geven aan datgene wat mijn hart me ingeeft? Of zeg ik, nee, ik ga doen wat de Heere wil. Ik klamp mij aan de Heere vast. En dat kan ik niet zelf. Ik hoef niet in mezelf te verwachten dat daar iets is wat wil doen wat de Heere mij laat zien. Namelijk te bidden voor die persoon. Dat is er niet. En als ik al denk dat het er is, dan is het namaak. Dan is het iets van onszelf. Ja, laat ik voor die persoon gaan bidden, want dat zegt de wet. Daar zijn we zelf bezig. Nee, we klampen ons vast aan de Heer Jezus. Alleen Hij kan ons helpen. Alleen Hij heeft ons gegeven wat nodig is om die weg te volgen. Die weg van gebed in plaats van zelfverdediging. Die weg van zegenen in plaats van vervloeken of belasteren. We kunnen het alleen verwachten van de Heer Jezus. Het woord laat dus duidelijk zien, alleen de Heer Jezus heeft de wet volbracht. Hij is naar het kruis gegaan en heeft voor ons de straf betaald die wij hadden verdiend, omdat wij de wet niet hebben gehouden. Wij kunnen die wet niet houden van onszelf. Maar de Heer Jezus heeft de wet volbracht. Van het begin tot het einde, geheel, volmaakt, de wet vervuld. en ook volledig de straf voor uw en mijn zonde betaald. En het is de bedoeling dat we wandelen in de gemeenschap met hem. Gewoon wandelen met hem, ons leven aan hem overgeven. Heel concreet. In onze dagelijkse wandel. Met hem verder gaan. We kunnen het niet zelf. We moeten ook niet de verleiding opzoeken. Toen ik dit las, moest ik ook denken. Toen ik ook keek naar het vierde gebod in vers 7 van Exodus 20. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdel gebruiken. Niet onnodig gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Veel mensen, ook veel christenen, kijken naar wereldse films. En ik herinner me jaren geleden. Ik heb inmiddels al jaren geen tv meer. Want er is niets op te zien wat ik zou willen zien. Maar jaren geleden, toen ik nog wel een tv had. Dan keek ik eigenlijk al heel weinig meer. Op een gegeven moment dachten we, ja, deze film die is wel goed. Daar wordt niet tegen gevloekt, die is fatsoenlijk. En we gingen hem kijken. Maar er werd wel in gevloekt. En er werd gespot met de naam van de Heer Jezus. Door een acteur die zelf in zijn jonge jaren de Heer daar zou willen dienen. Die zijn carrière toch belangrijker vond. En daarna heb ik nog eens een andere film opgezet. Waarvan ik dacht, ja, die is fatsoenlijk. Binnen 10 minuten. Drie godslasterlijke vloeken. En met de naam van de Heer Jezus misbruikt. Ik kon het eigenlijk niet geloven. Dus ik liet me nog even lopen. Ik heb na 10 minuten stopgezet. Of hier kan ik niet naar kijken. Waarom heb ik dat vroeger niet gezien? We kunnen ons niet mengen met de dingen van de wereld. En tegelijkertijd leven met de Heer Jezus. Dat gaat niet. Want dan vergiftigen we onze ziel. Het gebeurt zo makkelijk. Blijf ver bij deze dingen vandaan. En laat u leiden door de Heilige Geest. Laat hem u de weg wijzen in uw leven. En zet de film maar eens uit en pak de Bijbel. Ga het woord lezen. Dat is heilzaam. Maar niet alleen lezen, maar ook daarna leven. Heren, dit is wat u laat zien in uw woord. Dit is helemaal niet in overeenstemming met wat ik zelf wil. Met wat mijn hart me ingeeft. Maar ik geef mezelf aan u. Dat u deze dingen in mijn leven uitwerkt. En dat ik zo de weg mag gaan die u voor mij hebt. Want die weg is vrede. Die weg is rust. Die weg is goed. Mijn eigen weg is schadelijk. Mijn eigen gedachten zijn schadelijk. En daar moet ik zo min mogelijk mee bezig wezen. Ik heb de neiging om er zoveel mogelijk mee bezig te zijn. Maar ik wil daar vanaf. Heer, ik wil uw weg. Leid mij op die weg die goed is. En de Heer Jezus wil ons graag leiden in die weg. Hij wil ons graag van die verkeerde weg af hebben. Maar de Heer Jezus dwingt ons niet. Als we terugdenken aan dat café waar we voor de deur staan. De Heer Jezus dwingt ons niet om met hem mee te gaan. Hij gaat niet met zijn armen wijd voor de deur staan. Van je laat komt er niet in. Nee, hij zegt als je dan werkelijk naar binnen wilt. Ga dan maar. Dan zal hij buiten op u blijven wachten. Zo liefdevol is hij. Hij dwingt u niet. Er is er één die u dwingt. En ons eigen vlees, dat dwingt ons. Maar de Heer Jezus is krachtiger. Hij die in hem is, is groter dan die in de wereld is. Er is altijd hulp bij de Heer Jezus. U hoeft voor geen verzoeking te vallen als u zich vastklampt aan de Heer Jezus. Ik moet nog even terugstaan naar Spreuken 3. Spreuken hoofdstuk 3, waar we begonnen zijn. Mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Leef bij die geboden. Leef bij het woord van God door de leiding van de Heilige Geest. Want langheid van dagen en jaren van vrede, van leven en vrede zullen ze u vermeerderen. Dat de goede tiernet en de trouw u niet verlaten. Bind ze aan uw hals en schrijf ze op de tafel van uw hart. En bind gunst en goed verstand in de ogen van God en van de mensen. Leef bij het woord. Laat de wereld maar gaan. Die wereld heeft niets goeds te bieden. Het lijkt allemaal leuk. Misschien zegt hij, ja, maar ga ik me vervelen zonder die dingen? Er is veel meer leven in het woord. Er is veel meer vreugde in het woord. Die wereld laat altijd een vieze smaak na. Die wereld laat een leegte na. Het woord laat u niet ledig. Nou, wanneer we bezig gaan met het woord, dan zal het wel een proeving geven. Daar kunt u zeker van zijn. Maar die zijn wel de moeite waard. Die zullen nooit te zwaar zijn. Die zullen wel zwaar zijn, maar nooit te zwaar. Wat een vreugde werkt het uit. De Heere geeft een zegen. Wanneer we leven naar zijn woord. Misschien zien we die zegen op dat moment niet. Maar dan mogen we wel weten, uit hetzelfde woord, dat God die zegen in de hemel bewaart door zijn kracht. En als wij het al lang vergeten zijn. En we komen voor hem. Dan zal hij zeggen, ik heb hier een zegen voor je. Weet je nog op die en die dag? Toen je het moeilijk had. Toen je hart je dat en dat ingaf. En je twijfelde. Je wanhopig was. En toen heb je je aan mij vastgeklampt. En je eigen gedachten laten gaan. Je hebt op mij vertrouwd. En daarna gebeurde er eigenlijk nog niets in je ogen. Dan had je weer de neiging om wanhopig te worden. Maar hier is een zegen voor je. Een zegen die je nooit meer kwijt zult raken. En we denken misschien van ja, maar dat duurt nog zo lang. Wat hebben we daaraan? En ik geloof als we daar zijn. En we zijn daar spoedig. Sneller dan we denken. Dan zullen we heel blij zijn dat we daar die zegen hebben ontvangen. In plaats van dat we op aarde die eigen weg hadden gekozen. Die misschien even goed had geleken. Maar daarna alleen maar leegte. Daarna alleen maar moeilijkheden. De zegen van de Heer is zoveel waard. Veel, veel, veel meer dan wij het beseffen. We hechten er niet zoveel waarde aan, maar het is onze eigen tekortkoming. De Heer zegt zo duidelijk dat we uit moeten zien naar datgene wat Hij van ons heeft. Hoe groot is uw goed wat Gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat we daar onze aandacht op richten. In plaats van al die dingen van de wereld. Al die leegte, al die ijdelheid, al die schadelijkheid. Al dat vergif. Vergeet mijn wet niet. Maar uw hart bewaren mijn geboden. We zijn geroepen tot de gemeenschap met de Heer Jezus. Er lag alles maar in zijn hand. Al die moeite. Al die eigen gedachten. We leven in een tijd waarin er heel veel eigen gedachten zijn. Waarin de mens zo op zichzelf gericht is. Het valt me overal op. Ik weet niet hoe het komt, maar ik zie wel dat het zo is. Ik zie het in mijn eigen leven, maar ik zie het ook bij andere mensen. En dan is het heel gevaarlijk om met die eigen gedachten mee te gaan. En om datgene wat de Heer ons laat zien, om dat maar opzij te zetten. Maar wat een vergissing. Klamp u vast in al uw strijd en worsteling aan de Heer Jezus. Hij heeft het volbracht. Hij is overwinnaar. En in hem zijn ook wij overwinnaar. Maar wel in hem. Als we vertrouwen op hem. Het vervolg zegt hier ook. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Vertrouw in alles op de Heer Jezus. En vertrouw niets op uzelf. Dat betekent niet dat we ons verstand moeten uitschakelen. Dat wil de Heer ook gebruiken. Maar dat we ook dat verstand overgeven aan de Heer Jezus. En dat we niet eigenwijs zijn. En onze eigen gedachten volgen. Denken dat we het zelf allemaal goed weten. Maar alles aan de Heer Jezus overgeven. Wat wil Hij laten zien? En Hij zal het ook laten zien als we werkelijk Hem willen gehoorzamen. En wat Hij laat zien. Dat is misschien wel iets waarvan we zeggen, nou, moet het nou werkelijk zo? En ook de manier waarop Hij het laat zien, dan kunnen we ook wel eens van zeggen, ja, moet het nou werkelijk zo? Ja, dan wil Hij ons ook weer onderwijzen. En dat is ook goed. Gods weg is altijd goed. Die voelt niet altijd goed, maar dat geeft niet. Hij is goed. Gods weg is volmaakt. Laat die eigen gedachten maar achter u. Laat je gevoelens maar achter u. Ja, dat zijn het wilde dieren die u voortdurend bespringen. zo ervaar ik het wel als een stroom. Een stroom die voortdurend op je afkomt, om je weg te sleuren. In de lezing Jesaja 49, wanneer de vijand komt als een stroom, dan zal de geest zeer tegen hem de banier oprichten. De Heer is overwinnaar. Daarom leef in die gemeenschap. Leef in die voortdurende gemeenschap. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Volledig, steun niet op uw verstand. Ken hem in al uw wegen. Alles wat tevoren is, leg het aan de Heer over. Geef het in zijn hand en vertrouw op hem. Hij zal uw paden recht maken. Dat zal hij doen, dat kunnen wij niet. Het volk Israël moest door de Rode Zee. Dat konden ze zelf niet. Dat was geen mogelijkheid, absoluut niet. Maar de Heer, zo ook in uw leven, zijn de kromme paden, paden waar u niet doorheen kunt. De Heer zal ze recht maken als u het in zijn hand legt. Als u op hem vertrouwt, als u wandelt in de gemeenschap met hem. Leef naar het woord. Laat u leiden door de Heilige Geest. In de gemeenschap met de Heer Jezus. Dat is de weg van vrede. Dat is de weg van rust. Niets is zo vermoeiend als onze eigen gedachten. Maar de weg van de Heer Jezus. Zijn gedachten zijn rust en vrede. Wat is uw keuze? Wilt u naar links? Wilt u uw eigen weg volgen? Of wilt u naar rechts? De keuze is er nu. Amen.